Waarom zijn sommige, maar lang niet alle mensen met ASS gevoelig aan verandering? En in welke mate is het zo dat mensen met ASS emoties minder fel voelen? Klopt het dat ze humor maar moeilijk kunnen begrijpen? In de eerste aflevering van Outcast duiken we in de grootste misverstanden over ASS. Welkom. Dit is Outcast, de podcast voor mensen met ASS en hun omgeving. Hallo allemaal, ik ben Magali Dereu, ik ben 32 jaar en ik heb officieel de diagnose gekregen van ASS en ADHD. Even een disclaimer dat ik geen psycholoog ben, dat sommige dingen die ik zeg misschien niet altijd even genuanceerd zijn. Ik heb per slot van rekening ook ASS. Dit is eigenlijk een podcast van een ervaringsdeskundige. Vooraleer ik dieper inga op het onderwerp van vandaag, wil ik even duidelijk maken wat jullie mogen verwachten van deze podcast. Concreet wil ik meer awareness genereren rond alles wat met ASS te maken heeft. Ik ga dat doen aan de hand van mijn eigen inzichten en ervaringen, maar ik ga ook met experts en specialisten spreken, psychologen, psychiaters, hulpverleners. Ik kijk er naar uit om samen met jullie dit traject te bewandelen, want ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is. De ervaring leert me dat er genoeg mensen zijn die weten wat ASS inhoudt, maar lang niet iedereen weet wat het niet inhoudt. Er bestaan dus wel wat misverstanden over deze ontwikkelingsstoornis. Ook nog eventjes, ik vind ontwikkelingsstoornis, ja, ik vind dat nog altijd een hele moeilijke benaming, omdat ja, als het gaat over ASS, er wordt vaak verwezen naar afwijkingen, stoornissen, beperking. Als het van mij afhing, dan zouden we gewoon het woord neurodivers gebruiken, waarbij autisme spectrum een categorie is naast vele andere categorieën. Maar ja, ik ben niet perfect. Je zult wel merken dat ik af en toe per ongeluk ook het woordje afwijking en stoornis gebruik. Als dat het geval is, mag je mij er altijd op wijzen. Ik sta zeker open voor jullie feedback. Laten we eens in die vooroordelen en misverstanden duiken. Vooroordeel 1. Maar autisme spectrumstoornis, je kunt dat toch zien als iemand dat heeft? Goh, ja en nee. Bij sommige mensen wel, maar bij heel veel en misschien zelfs de meeste mensen niet. En voor alle duidelijkheid, als je het al kunt zien bij iemand, dan is het niet omdat die persoon een bijzonder uiterlijk heeft of per se een fysieke beperking. Nee, het is meestal merkbaar als je het al ziet aan het gedrag van die persoon. Er is ooit een boek geschreven door Bianca Toeps, nog niet zo heel lang geleden. En ze schreef het boek, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Wij ASS'ers krijgen heel veel te maken met de verbazing van mensen. Mensen die met stomheid geslagen zijn en zeggen van, allee, je zou dat echt niet zeggen dat jij autistisch bent. Ja, het is geen compliment, want het betekent eigenlijk dat je toch misschien jezelf wat meer moet informeren over wat ASS inhoudt. Maar kijk, daarom is onder andere deze podcaster. Heel veel mensen blijven jarenlang ongediagnosticeerd. Het kan soms meerdere jaren in beslag nemen vooraleer die diagnose effectief aan het licht komt. Waarom dat zo is, dat heeft te maken met het maskeren van de autistische trekken. Vooral bij meisjes en vrouwen met ASS zien we dat. Zij voelen wel aan dat zij misschien niet zijn zoals de rest, maar ze willen er heel graag bij horen en daardoor gaan ze hun autistische trekken of om het met de woorden van een hulpverlener te zeggen, beperkingen heel hard maskeren en camoufleren. Ik heb daar zelf ook veel ervaring mee. Ik herinner mij nog dat ik als jong meisje keek naar hoe de anderen sociale interactie aanhingen met elkaar en vooral heel veel observeerde en dat gedrag ook ging kopiëren. Tot ik op een gegeven moment door de mand viel en natuurlijk als weirdo uit de bus kwam. Wat ik dus wil zeggen, beste luisteraars, is dat autisme spectrum, stoornis, wel degelijk een, je raadt het al, spectrum is, waarbij dat bepaalde autistische trekken al dan niet in een zekere mate aanwezig zijn. Sommige mensen met ASS zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor verandering, terwijl anderen daar relatief goed mee om kunnen. Ik denk dat ik tussen de twee balanceer. Anderzijds mocht je ook niet zomaar denken dat iedereen die een trekje vertoont dat overeenkomt met het autisme spectrum, dat die per se autistisch is. Dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand die heel veel weet over een specifiek onderwerp of elke dag dezelfde structuur volgt. Zulke mensen zijn niet per se autistisch. Een tweede vooroordeel waar heel veel ASS'ers echt zot van worden, luidt als volgt. Maar is iedereen niet een beetje autistisch? Nee, hier word ik heel kwaad van. Onlangs had ik een vergadering waar iemand zei, ja, ik heb toch graag dat de dingen op eenzelfde manier gebeuren, ik ben daar nogal autistisch in. Nu, je zou kunnen zeggen, mag dat ook al niet meer, is dat echt zo kwalijk? Ja, het is helemaal niet zo onschuldig als je zou denken. Het is niet omdat je jezelf in één klein onderdeeltje van het spectrum herkent, dat je jezelf daarom die diagnose zomaar kunt toe-eigenen. Want zo relativeert je iets dat eigenlijk niet echt gerelativeerd mag worden. Zo wordt jarenonderzoek gereduceerd tot een fait divers. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus uitspraken als iedereen is toch een beetje autistisch, veeg die moeite van tafel alsof dat een broodkorst is van 3 dagen oud waar je vooral nooit meer naar omkijkt. Die analogie maak ik ook in mijn boek. Kijk hè, ASS heeft voor mij positieve en negatieve kanten, maar het heeft absoluut een grote impact op mijn leven. En zo geldt dat voor heel veel mensen die de diagnose kregen. Doordat ik overgevoelig ben voor geluid, kan ik maar moeilijk langdurig op een drukke plaats aanwezig zijn, zoals een café, resto, bioscoop. Dat vereist echt heel veel energie. Doordat ik snel overprikkeld ben, word ik soms heel emotioneel en is het voor mij moeilijk om gewoon de dag zelfs door te komen. Heb jij dat ook? Want als dat zo is, dan mocht je jezelf misschien autistisch of beschouwen als autistisch. En ja, voor alle duidelijkheid, wordt geschat dat zo'n 1-2% van de bevolking autisme-spectrumstoornis heeft. Dus de kans dat jij daartoe behoort, is er, maar die is helemaal niet zo groot als je misschien zou denken. Het derde voordeel, sorry, geen voordeel, wel een vooroordeel, dat welig tiert in onze maatschappij is... ASS, dat komt toch vooral bij mannen voor? Nee, eigenlijk niet. Vroeger werd inderdaad gedacht dat autisme-spectrumstoornis zo 4 tot zelfs 10 keer zo vaak voorkwam bij mannen. Maar ja, dat ligt aan de wetenschap. De wetenschap is sterk gekleurd door onderzoek bij een mannelijke populatie en door mannelijke wetenschappers. Pas jaren later kwam aan het licht dat autisme-spectrumstoornis zich op een andere manier manifesteert bij vrouwen dan bij mannen. En dat is wel een interessante ontdekking, want zo is eigenlijk vastgesteld geweest dat de verhouding tussen autistische mannen en autistische vrouwen, dat die eigenlijk zo bijna gelijk loopt. Ik ga zelfs nog een stap verder. Vroeger werd gezegd dat ASS, dat dat een mannenziekte was. Ja, echt wel. En ergens, ik kan het nog ergens begrijpen, weet je waarom? Omdat bij heel veel vrouwen die de diagnose ASS kregen, eigenlijk sprake is van verhoogd testosteron, mijn excuses. Dus eigenlijk is er bij vrouwen met ASS wel sprake van het verhoogde hormoon testosteron, maar bij mannen is er helemaal geen verhoogde testosteron gevonden. Dus ja, de mannenziekte, het zou toch niet helemaal mogen kloppen. Maar toch wil ik even hier dieper ingaan op de verschillen tussen mannen en vrouwen met ASS. Maar laten we toch eens even dieper ingaan op de verschillen bij mannen versus vrouwen met ASS. Hoe verschilt dat precies? Het is doorgaans zo, en ik heb het hier voor alle duidelijkheid over gemiddelden, hè, maar dat mannen of jongens met ASS, dat die meer of sneller zullen beantwoorden aan het stereotype beeld. Verzamelhoede, een bepaalde fascinatie over vliegtuigen bijvoorbeeld, heel teruggetrokken, moeite met empathie enzovoort. Daar gaat het volgende vooroordeel trouwens over, dus blijf zeker luisteren als je al van plan waart om af te haken. Maar bij vrouwen zien we toch andere trekken terug, met name de emotionele hoogte en laagte die dikwijls sterker tot uiting komen. En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want doorgaans hebben vrouwen meer nood aan sociaal contact in vergelijking met mannen. En doordat zij meer nood hebben aan die sociale interactie, worden zij sneller geconfronteerd met hun beperkingen en met hun tekortkomingen op sociaal vlak, wat heel confronterend is. Ik kan me dat zelf ook herinneren, dat ik echt nood had om veel vriendjes en vriendinnetjes te maken, maar dat ik, ja, ik werd altijd raar bekeken, ik werd raar genoemd, ik werd ook gepest. It was fun, not. In elk geval, ik zie mezelf als een toonbeeld van een typische vrouw met ASS, want heel veel mensen hadden zoiets van, ah, maar jij lijkt gewoon normaal, hè? Zie ook het eerste vooroordeel dat ik hier heb besproken. Maar dus, vrouwen met ASS worden vaak geconfronteerd met hun anders zijn wanneer dat zij sociaal contact aangaan met anderen. En wat zij doen is meestal maskeren of camoufleren, zoals ik eerder zei. Maar op een gegeven moment wordt het te veel. En op een gegeven moment ja, voelen zij gewoon... Soms is dat zelfs elke dag, hè, dat mensen, dat vrouwen met ASS zich voelen alsof ze er echt alsof ze niet passen in deze maatschappij. En dat kan toch tot gevoelens van depressie en vaak ook burn-out leiden. En dat is iets wat ik ook aan de lijve heb ondervonden. En vandaag is dat nog steeds zo. Mensen denken... Magali, zij is succesvol, zij doet dat goed als copywriter en als schrijfster en als interviewer. En waarschijnlijk schuilt er ergens in zekere zin een waarheid in. Ik vind dat nog altijd gek om te zeggen van mezelf, maar ik voel me vaak niet succesvol. Ik heb vaak het gevoel dat de normale dingen des levens heel veel energie kosten voor mij, maar dat zien mensen niet altijd. De Nederlandstalige onderzoekster Annelies Spek heeft ook ontdekt... Zij heeft in Nederland veel meer awareness gecreëerd rond autismespectrumstoornis bij vrouwen, want daar is er ook nog veel werk aan de winkel. En zij heeft ook gezien dat bij vrouwen met ASS vaak een psychologische crisis nodig is, of een emotionele crisis liever, om te ontdekken, om ASS effectief vast te stellen, als dat al gebeurt. Hè? Want vaak bij vrouwen, zeker omdat zij ook moeten voldoen aan de normen en verwachtingen van onze genderstereotype maatschappij... Zij worden geconfronteerd met heel veel verwachtingen in termen van beleefdheid enzovoort. Dus zij weten dat zij een beetje in de pas moeten lopen. En voor vrouwen is het toch niet altijd makkelijk als ze merken dat dat niet zo is. Een ander ding dat ook onderbelicht is bij vrouwen met ASS, zijn de hormonale problemen. PMS, it's real. Echt 2 weken voordat ik mijn menstruatie krijg, heb ik een of andere crisis en heb ik het gevoel dat zelfs mijn... angstremmende medicatie geen hol helpen. Long story short, ASS komt ook bij vrouwen voor. Misschien wel vaker dan je zou denken, maar waarschijnlijk op een hele andere manier. En dan nu over naar vooroordeel 4. Ik hintte er al daarnet naar, maar het verdient zeker een apart plekje hier op deze podcast, in deze podcast liever. Vooroordeel 4 is... Zeg, mensen met ASS, die hebben toch geen empathie, hè? Ja, ik hintte er al daarnet naar, maar het verdient zeker een aparte plaats in deze podcast. Het klopt dat mensen met ASS vaak een beperkter voorstellingsvermogen hebben. Als je hen iets vertelt waar dat zij minder goed mee kunnen identificeren, dan is het niet altijd vanzelfsprekend voor hen om daar een idee of een beeld van te vormen. Tot zover de perspectieve empathie. Maar dan is er ook zoiets als affectieve empathie. Dat is het vermogen om mee te kunnen leven en mee het lijden te voelen van iemand anders. Medeleven en medelijden. Dat is voor heel veel mensen met ASS vaak wel mogelijk. En ook sommige mensen met ASS hebben zoveel empathie dat ze zichzelf moeten afsluiten van externe prikkels omdat het anders te veel wordt, waardoor dat zij eigenlijk net apathisch lijken. Dus als iemand met ASS weinig emotie of weinig empathie aan de dag legt, ga dan niet direct veronderstellen dat het komt omdat die persoon zich niet kan inleven in uw gevoel. Nee, misschien is dat voor die persoon met ASS wel gewoon te veel. Ik kan daarover meespreken. Ik ben er tot op heden niet in geslaagd om mij af te sluiten. En het is ook niet iets dat ik kan aanbevelen of zou aanraden. Maar bij mij is het dan zo dat ik echt overloop van emotie doordat ik zo begaan ben met het leed van iemand anders. In die mate dat het ongezond is. Documentaires kijken over armoede, over ziektes, over ongelijkheid. Ik kan daar echt wakker van liggen, omdat dat onrecht, die onrechtvaardigheid, dat doet mij zoveel zeer. Ik heb dit ook vanochtend verteld in de podcast van Alex Agnew en Andries Bekkers, Welcome to the AA. En ja, het is best een persoonlijk verhaal, maar ik wil het jullie ook zeker niet onthouden. Toen dat mijn vriendin Brit werd opgenomen in het ziekenhuis in New York, even FYI, we waren samen daar, 2 maanden samen toen, en we waren op vakantie en zij kreeg last aan haar been en voor we het weten lagen we samen op de spoed. We hebben daar uiteindelijk 4 dagen in een ziekenhuis doorgebracht en zij kreeg de diagnose van multiple sclerose. Dat rijmt, maar eigenlijk was die situatie helemaal niet zo ludiek als ik hier misschien laat uitschijnen. Maar humor is een goed smeermiddel voor zelfrelativering, dus bij deze. Anyway, wat ik wou zeggen is dat die situatie mij heel veel onzekerheid en heel veel stress bezorgde. Er was niemand die instant duidelijkheid, instant zekerheid, instant transparantie kon geven en dat was voor mij heel zwaar. Maar toen besefte ik tegelijk ook dat ik heel veel van Brit hield en hou uiteraard nog steeds, omdat op dat moment ben ik erin geslaagd om mijn eigen nood aan duidelijkheid opzij te zetten en gewoon echt een soort van overlevingsmodus te gaan om er voor haar te zijn, te kijken hoe we dat grapje gingen betalen enzovoort. Geen zorgen, vandaag stelt Britt het perfect. De ziekenhuiskosten zijn gecoverd door haar toenmalige werkgever, dus daar hadden we toch wel dikke chance. Ik moet wel toegeven dat soms als Britt frustraties heeft over iets met betrekking tot mijn gedrag, dat ik dat niet altijd even gemakkelijk kan begrijpen. Dus dat het mij niet altijd lukt om mezelf te verplaatsen in haar standpunt. Maar dat is ook iets dat je kan trainen. Want wat Britt dan bijvoorbeeld doet, is zeggen van, stel dat ik dat deed bij u, zou jij dat leuk vinden? En dat helpt mij wel. Nu, gelukkig hoeft ze dat niet vaak te doen. Ik heb mezelf daar al heel hard op getraind. Ik krijg ook vaak berichtjes van ouders die zich zorgen maken omdat hun kind een verminderd empathisch vermogen heeft. Maar ja, ik zeg altijd van, ga daar niet zomaar van uit. Misschien heeft de kleine uk net veel meer empathie, maar beschermt hij zichzelf door zich volledig af te sluiten voor andermans emoties en komt hij net apathisch over, zoals ik daar net ook schetste. Recenter onderzoek heeft trouwens aangetoond dat empathie, dat wel bij vrouwen met ASS in een hogere mate aanwezig is dan bij mannen met ASS. Dus dat is opnieuw een typisch verschil tussen mannen met autismespectrumstoornis en vrouwen met autismespectrumstoornis. En dan nu is het tijd voor het laatste en het vijfde vooroordeel. En dat luidt als volgt. Autistische mensen, die moeten altijd alles op dezelfde manier doen. Ook hier pleit ik toch voor wat meer nuance. Heus niet alle mensen met ASS moeten alles op dezelfde manier doen. Dit stigma, of dit vooroordeel liever, komt voort vanuit een van de kenmerken, een van de deelgebieden van autismespectrumstoornis, en dat is het rigide handelen, rigide denkpatronen, vasthouden aan systemen. En het is wel zo dat ook ik en heel veel andere mensen met ASS houden van structuur, maar ja, houdt niet elke mens van een zekere vorm van structuur. Alleen is het belangrijk dat die structuur door iemand anders niet wordt opgelegd. Ik vind dat iemand met ASS die nood heeft aan structuur, die moet mee aan het roer staan van zijn of haar eigen structuur. Dus aan alle ouders die zomaar een structuur of een routineus dagschema willen opdringen aan hun tienerzoon of tienerdochter, doe dat niet. Probeer samen in overleg te kijken waar die persoon nood aan heeft. Want bij mij was dat eerlijk gezegd wel een beetje het geval. En ik voelde me echt, ja, voor mij was dat echt verstikkend. Vandaar dat ik dus ook heel veel awareness daar rond probeer te creëren. Nu, doordat wij ASS'ers zo verknocht zouden zijn aan structuur, hekelen we verandering en is het dan moeilijk om flexibel te zijn. Ook daar ja en nee. Ik vind, als persoon met ASS heb ik gemerkt dat ik graag weet wat er mij te wachten staat en dat ik graag mij zoveel mogelijk voorbereid op een afspraak of een vastgelegde activiteit. Maar ik heb ook al geleerd dat verandering natuurlijk ja, een alledaags gegeven is en ik heb mij al echt doorheen de jaren leren aanpassen aan het feit dat het toch wel vaak kan voorkomen dat iemand last minute de planning wijzigt of daar iets aan verandert. Ja, oefening baart kunst. Nu, wat heel veel mensen met ASS doen, is bij elke situatie de meest voorkomende scenario's uittekenen. Zo komen ze niet voor onaangename verrassingen te staan. En dat is ook iets waarvan ik heb gemerkt dat mij kan helpen. Als ik op reis ga en dit loopt mis, wat gaan we dan doen? Als ik op reis ga en we verliezen de koffers, wat gaan we dan doen? En dat geeft mij toch een beetje gemoedsrust. Sommige mensen zouden mij waarschijnlijk een controlefreak noemen, maar kijk, als ASS'er moet ik soms roeien met de riemen die ik heb. En dat was hij dan, mijn top 5 vooroordelen over autismespectrumstoornis. Ik moet er ook wel bij vermelden dat dit zeker niet alle misverstanden zijn die leven rond ASS. Daarvoor kan ik u wel doorverwijzen naar mijn boek Out of the Box. Maar ook daar heb ik een strenge selectie gemaakt van misverstanden met betrekking tot ASS. De komende weken en maanden ga ik in elk geval dieper in op verschillende thema's die te maken hebben met ASS. Denk aan overprikkeling, emoties en angsten, depressie, structuur, al die dingen. En voor alle duidelijkheid, uw input is daar meer dan welkom. Dus ik wil ook zeker graag horen wat jullie vonden van deze podcast. Het is een probeersel, het is ook de eerste keer dat ik gewoon enkel mezelf hoor praten. Normaal interview ik mensen, dus dat was ook een beetje onwennig. Ik vond het wel tof om te doen en ik hoop dat jullie er echt iets aan hebben. Laat het mij zeker weten via de gebruikelijke kanalen. Volg mij, subscribe en alles enzovoort. Wauw, dat ik hier zelfs nog ongemakkelijk van kan worden, is toch wel een prestatie. Ik hoop dat jullie er volgende keer opnieuw bij zijn. Dit was een nieuwe aflevering van Outcast. Tot volgende keer. Bye!